Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Wat zou je zien? Nou, was mijn god een lach, joh. Wat ben je aan het lezen?
Ja, dat weet ik ook niet.
Maar kan je even kort omschrijven waar het boek over gaat?
Dat is top.
Over lekkere wijven ging het.
Ja, dat is eigenlijk fantastisch.
Ik zat met hem in een koffietent en hij zat het te lezen en ik zag hem af en toe zo.
Ik vind mooie vrouwen zeer aantrekkelijk, ja.
Oh, die hebben zoveel meer te vertellen dan wij zeggen. Dat moet jou denk ik ook maar aangesproken hebben.
Ja, ik kan overal bij in slaap vallen, dus...
Lange tijd stond op de achtergrond van mijn telefoon niet Doutse Kroes of Beyoncé, maar Vincent Kompany. Mijn voetbalidool, toonbeeld van kracht, leiderschap en moed. En toen ineens 2 jaar geleden stond ik oog in oog met hem. Tegelijkertijd aan het trainen in een sportschool in Alicante. Het moment voor een foto om ons samen zijn te vereeuwigen. Maar wat deed ik? Verstarren, cool doen en nonchalant verder met mijn push-ups. Precies de moed waar een compagnie om prijs ontbeerde ik zelf op dat cruciale moment. Idolen kiezen we niet, ze overkomen ons. Waarom zijn het juist zij die ons fascineren? Hoe ver gaat dat en wat zegt dat over ons? Dat en veel meer bespreken we vandaag met Toby Lakmaker.
Hoi.
Leuk dat je er bent.
En eindelijk weer eens een foutloze intro.
Ja, ging.
Ik zag even halverwege dat je zat te denken van gaat het me lukken?
Ja. Maar ja, het gaat regelmatig fout de laatste tijd. Maar Toby, jij bent, dacht ik, na J.K. Rowling, de enige schrijver die wij alle drie hebben gelezen. Denk ik. Ja, dat is denk ik waar. Misschien Carrie Sleen nog ergens?
Ja, Carrie
Sleen zeker. Ja. Theo Beckman.
Nou, misschien hadden we even langer moeten nadenken. Verbaasd het je dat je...
Ja, mooi rijtje om in te staan. Ja,
verbaasd het je dat je wordt gelezen in de kleedkamer?
Nou, ik denk wel dat ik aan het... Dat vind ik wel echt leuk om te horen, ja. Okay. En ik wist inderdaad niet toen ik het schreef... hoe breed het publiek zou zijn dat het zou vinden. Maar inmiddels weet ik wel dat het best wel... Ja, leeftijd, mannen, vrouwen, dat het best een grote mix is. Wat heel leuk is.
Ja, want het gaat over het boek de geschiedenis van mijn seksualiteit. En Thomas, die heeft denk ik in jaren geen hoofdstuk meer gelezen. Maar het was hem toegestuurd en ik zat met hem in een koffietent en hij zat het te lezen en ik zag hem af en toe zo...
en toen hadden we een gastles in Zeeland. Dus heel... Tieve zet naar Vlissingen gereden. En Thomas zat naast me in de weirijden. Dus dat hij dat boekje zo
te lezen.
Ik vond het een leuk boek.
Ja, en er moet ook in een van de... Want ik heb er een stuk zitten teruglezen vandaag. In een van de eerste hoofdstukken staat dat Toby vaak in slaap valt... als hij moeilijke boeken leest. Dat moet jou denk ik ook maar aangesproken hebben.
Ja, ik kan overal bij in slaap vallen. Dus,
ik zag sowieso al veel dingen die voor... zeg maar een beetje ook over ons hadden kunnen gaan. Ik zag dat Toby over zichzelf schreef dat je graag... bijvoorbeeld lang in de koffiecompany zit en dan net doet alsof je druk bent. Ja, dan moest ik heel erg bij een Bart Vries denken. Bart is dan in de koffiecompany en dan zegt hij, ja, ik moet... dan moet ik bijvoorbeeld iets voor een studie doen nog. En dan zegt hij, ja, ik ben ook even druk. Ik zeg, wat ga je doen? Dan zegt hij, ja, ik heb heel de week mijn mailtjes opgespaard.
Nog veel mooier verhaal is dat we hem af en toe betrapten in zo'n koffiezaak. En dan zat hij soort van te studeren. En dan zat hij gewoon te gokken op...
De tweede divisie, ja. Maar kan je even kort omschrijven waar het boek over gaat?
Ja, het is een boek wat volgens mij autobiografisch is.
Ik vind dat heel moeilijk om het samen te vatten. Ik ben blij dat jij
Ik heb het er 2 keer voor moeten lezen, ook om tot een redelijke samenvatting te komen. Maar heel kort gezegd gaat het over eigenlijk een zoektocht van een jong meisje. Wat op het eind van het boek dus geen jong meisje meer is. Maar eigenlijk een jonge man. En die aan de hand van het begin aan een soort van sekspartners... een seksuele ontwikkeling doormaakt... en daar ook aan de hand daarvoor wordt een levensloop verteld. En dat klinkt misschien een beetje apart. Dat is ook geen hele gebruikelijke opbouw, denk ik, voor een boek. Maar het leuke is, waar het mij heel erg aan deed denken, is... volgens mij kent iedereen wel een vriend of vriendin die heel leuk over zijn eigen sores kan vertellen en over zijn eigen pijnlijke momenten in zijn leven. En die dat dan op zo'n manier vertelt dat je eigenlijk constant om diegene in een deuk ligt. En maar dat je tegelijkertijd ook wel gewoon een beetje met hem of haar meevoelt. Ja. En dat is heel erg de sfeer, zeg maar, die het boek op mij overbracht. Ja. Ik heb het gelezen in de trein naar Berlijn en in een park in Berlijn. En ook dat Lisa, dat is mijn vriendin, lag in het park. En dat ik weet niet wat ze aan het doen was. Maar dan ik ging soms echt stuk om het boek. En dan zat ze op zien, nou, was mijn god, een lach, joh. Wat ben je aan het lezen? Ja, je moet het ook lezen. Hij zei, ga ik doen. Heeft ze eigenlijk nooit gedaan. Maar dat is dat, heb ik het goed verwoord?
Dat is perfect. Ik neem jou voortaan mee naar literaire avonden.
Ja, nou, dat is mooi. Ik zoek toch werk. En geld.
En ook niet onbelangrijk, er zitten heel veel associaties met voetbal.
Ah ja, klopt. Ja.
Dus je hebt zelf gevoetbald. Je raakt hier en daar verstrikt in een verhaal over Ajax of over spelers van het Nederlands elftal. Maar het klopt dat jij veel met voetbal hebt, toch?
Ja, klopt. Ik eigenlijk wilde ik ook professioneel voetballer worden. En is dat niet helemaal gelukt. In ieder geval heb ik toen ik een jaar of 16, 17 was bedacht dat ik... Nou ja, toen werd ik heel ambitieus met schrijven en werd dat het doel. Maar ik heb toen nog wel een paar jaar bij Buitenveldert. Dat is zeg maar bij de vrouwen wel een van de clubs die... Nou, het afgelopen paar jaar gaat niet zo goed. Sinds ik weg... Nee, maar die hebben altijd wel best wel hoog gespeeld. Ja. Meestal topklasse. Dus daar heb ik nog wel een paar jaar gespeeld. Ja. En ik heb ook wel met schrijven dingen gedaan en ook nog steeds wel willen doen met voetbal. Omdat ik denk dat... Ja,
zoals je hebt, wat dan?
Nou, ik heb dus mijn wapenfeiten nu zijn, zeg maar, dat interview met Victor Fischer in NRC van een jaar terug. En ik heb dus voor VI ooit een ander soort interview gedaan met een jonge Daoud Bouzpiba, die in de jeugd van Ajax speelde, maar nooit is doorgebroken. Ik moet wel zeggen, daar zit mijn fascinatie vaak wel bij.
Mislukte spelers?
Ja, een beetje bij de mislukking, maar
dan moeten we misschien een keer op tafel gaan zitten. Dus daar hoor ik ook absoluut bij, denk ik.
Ja, maar ik wilde ook niet te veel, hoe zeg je dat, dat mijn visitekaartje wordt. Want dan wil natuurlijk nooit meer iemand met me praten. Mm. Het gaat me ook niet per se om echt geslaagd of niet geslaagd. Maar wel, ik denk dat er veel mensen zijn die het net niet redden. Doordat ze misschien ook niet helemaal het soort hoofd hebben op het juist, zeg maar, wel het juiste lichaam, maar niet het juiste hoofd wat erop zit. En dat vind ik altijd wel leuk om te onderzoeken. Dus ik wil nog, heb nog wel meer plannen.
Je hebt het over wapenfeit. En nou heb ik ergens gelezen dat jij een AK 3000 in huis hebt.
Ja, ik moet het zeggen.
Ik dacht, was het bluff? Eerlijk zijn, was het bluff?
Het is bluff. Ja. Het is, want ik denk dat zit een beetje halverwege het boek. En ik denk dat de eerste helft van het boek is behoorlijk autobiografisch. En het klinkt een beetje suf, maar ik heb echt pas tijdens het schrijven zelf gerealiseerd van, oh, ik kan ook gewoon shit verzinnen.
Zoals die AK 3000.
Toen kwam die AK 3000 op de bocht.
Ja, maar dat is een soort trucje jij kan.
Kan jij?
Nee.
Ik heb hem wel vaak geprobeerd.
Dus ik denk dat altijd één speler in het team is die beheerst een soort hele ingewikkelde akka op wip achter.
Ja, en de achter je langs, maar die bal komt dan nooit op mijn voeten. als ik hem omdraai.
Hij is niet zo. Ja, ik kan het ook niet, denk ik. Maar als je even op oefent, hij is niet zo moeilijk.
Doe toch een soort van akka met je knie ook? Of is
ja, dat is ook
ja, je wipt en je draait hem en dan komt hij op je knie terecht.
Je draait en dan met je andere been doe je een soort van akka.
Bart Ramselaar heeft een goede naam.
Ja, Bart Ramselaar. Hebben jullie eigenlijk een trucje wat je kan, wat je eigenlijk niet zou moeten kunnen?
Voor de kwaliteit die we hebben zitten. Oeh.
Ik ben dus best wel aardig freestyle speler. Ja. Ik kan wel een beetje rondje om de wereld alle kanten op. Maar dat kwam dan ook omdat ik bij Heerenveen dan met Erwin Mulder warm schoot en deed de keepers trainen. En dan stond ik daar zeg maar 25 minuten naast. Ja. En dan moet je ook maar iets gaan doen. Dus dan ging ik altijd maar hoog houden.
Ik heb één keer voor Rob Geus, die kok, zeg maar, die tv-kok.
Ja. Man.
Ja, die had op een gegeven moment besloten om... ik heb sowieso nog andere mooie vrouwen van me. Maar... Maar die had besloten dat hij ging vloggen samen met een...
Je hebt wel wat met vlogs, hè, tegenwoordig.
Ja, samen met een acteur. En toen kwam hij, zeg maar, naar Sparta. En dan moest ik, zeg maar, met hem mijn favoriete truc gaan doen. Maar ik heb helemaal geen favoriete
wat truc. Wat afkappen naar je linker.
wat denk je dat ik heb gekozen? Het is nog net iets mooier dan dat. Maar het scheelt niet veel.
Favoriete truc? Ik zit denk
Hoog houden.
Ja, ik had stiffie gedaan.
Dat is toch geen truc? Dat is toch helemaal geen truc?
Ja, hoezo niet?
Dat is gewoon een vorm van afwerken.
Ja, nou ja, oké. Okay.
Het is gewoon een schot, hè?
Edel schot.
Ik vond het wel een mooi trucje, het stiffie. En dan ging ik samen met hem en dan moest hij het nadoen. En weet ik het, dat sloeg echt helemaal nergens. Maar je kan het vinden op YouTube.
Ik denk dat het tijd is voor het andere verhaal over Rob Geus.
Ja, dat was in het sterrenteam van Sander de Kramer. Ja. Hebben we een keer voor zijn foundation tegen... Hadden mensen een wedstrijd gekocht met zijn sterrenteam. Het stond ik rechts buiten en Rob Geus stond rechtsback achter mij. Maar Rob Geus, die was helemaal geen rechtsback. Die was rechtsbuiten. Dus die deed niet aan verdedigen. Die stond iedere keer naast me. Ik zeg, Rob, je staat rechtsback. Hij zei, ja, klopt. Maar ga je even verdedigen. Dus in de praktijk zat ik rechtsback. Maar het was leuk. Het was een mooi team. Emo Roemer, linksback. Thijs van den Brink, links in het centrum. Ja, dat was een mooi type.
Ralf Seuntjes heeft mij bij VVV het leven zuur gemaakt. Dat hij vond dat ik op Rob Geus leek. Was blij dat hij daar niet over begon een aantal weken geleden. Dat hij er was.
Nou, het zegt, zie ik het wel.
Ja, hij flikkert toch op, jij.
Ja. Heb je genoten van Ajax gisteren?
Jawel. Behalve dus dat ik zat in een café op de Nieuwmarkt. En ik ga dan steeds meer drinken. En dan word ik op een gegeven moment eigenlijk net zo opgefokt als alle mensen om me heen. En dan achteraf, ja, ik weet niet of jullie het herkennen, maar dan weet niet hoe vaak jullie, zeg maar, wedstrijden kijken en bier drinken tegelijk. Maar achteraf voelt het meer alsof je bij een vechtpartij bent geweest dan dat je echt sport hebt gekeken. Weet ik ook helemaal niet meer goed wat er is gebeurd. Oh ja. Dus ook dat je dan achteraf nog maar eens een samenvatting gaat kijken van wat heb ik eigenlijk gezien net.
Het bleek je een hoop gemist te hebben.
Ja.
Wat vind jij dat mooiste? Ja,
ik geniet heel erg van, ik hou van individuele spelers zoals Martinez. Dat is een soort kleine, stoere soldaat. Gruwelijke speler vind ik dat. Hoe Tadić dat eerste doelpunt afwerkt. Ik denk dat met zijn verkeerde been. Ja. Ik denk dat vrijwel iedereen die overschiet of verkeerd raakt met een stuitje. Ja. Er zit zoveel controle in. Ja. Ja, dat is wel echt mooi om te zien. Dat is wel echt mooi om te zien, ja.
Ik dacht bij Martinez, want die had dus een soort hoofdbotsing met een andere speler. En op een gegeven moment werd ook het spel stilgelegd. Ja. Ja. En toen de enige ingreep was dat hij een plens water in zijn gezicht kreeg. Ik dacht, volgens mij weet hij echt niet meer hoe zijn moeder heette. Ja.
Dat is toch een gevaarlijke moment. Want dat laat je dan aan zo'n speler zelf over. Maar spelers die gaan er niet zo snel uit als dat.
We hebben het daar wel eens over gehad, hè? Ja. We hebben het wel eens gehad over ook best wel, dat het best wel gevaarlijk is voor zo'n speler. Als je met een hersenschudding gewoon door gaat voetballen.
Ja, we hadden toen bij Den Bosch, weet je dat nog? Dat is een gozer die maakte een kerk. Volgens mij de spits kegel met onze verdediging en keeper. En die liep gewoon helemaal groggy en manke. Dus, maar ze mochten niet meer wisselen. En volgens mij stond het gelijk. Ze stonden voor, ze gooiden hem er gewoon weer in. Ja. Ja, die viel nog 3 keer om in 10 minuten.
Dat is levensgevaar.
Maar dit kan eigenlijk ook niet. En bij Ajax weet waarschijnlijk ook iedereen dat die gewisseld gewoon moet worden. Ja. Maar gaat gewoon niet uit.
Ja. Dus ja, nee, maar als je dat zo'n speler laat, die gaat natuurlijk echt letterlijk nooit zelf
aan.
Dan zal er ook iets vanuit de trainer zijn. Hij wil natuurlijk ook liever niet wisselen. Want dan moet Per Schuurs erin komen.
Het is toch gewoon
een speler. Maar je wil het liever in.
De standaardreactie van een trainer op zo'n moment is gewoon als het een hele belangrijke speler is. Ja. Van, nou, als hij zegt dat het gaat.
Natuurlijk.
Ja, maar ik schat wel zo in dat bij Ajax dat ze daar van tevoren best wel goed over na hebben gedacht. En dat ze daar gewoon afspraken over hebben.
Dus zijn ze tot de conclusie gekomen van, hij mag gewoon blijven staan, als hij het zelf zegt.
Ik denk dat als je het maar had gevraagd zonder dat dit was gebeurd, dat ze altijd hadden gezegd van, ja, als er zoiets gebeurt, wisselen we hem altijd.
Ja, maar precies.
Dus maar dan, dus op het moment dat zo'n speler gaat, echt zegt van, nee, ik ga er niet uit.
Dan houden ze het niet aan het protocol. Dus
nee.
Dat zie je wel.
Ja, dat lijkt me ook fucking moeilijk.
Ja. Ik volg jou op Instagram sinds een tijdje. Je bent ook gaan terugvolgen.
Dat was heel erg.
Nee, maar ik zag. Je postte een aantal keer iets over die MeToo-situatie bij Ajax. Op de reactie van de club uit. Het interview met Van der Sar. Een aantal dingen, die reacties. En ik had het idee dat er iets knaagde of zo. Klopt dat?
Ja, dat uitgesproken. Uitgesproken
dit is wel
story.
Echt het moment om gas te geven.
Nee, ik denk dan wel altijd weer, nadat je zo'n bericht eruit hebt gegooid. Ja. Van, is dit het medium? Weet je wel, moet ik niet heel genuanceerd. Maar ik denk, nou ja, zoals ik voor de uitzending al zei, dat ik Pieter Zwart een klein beetje ken. En ik kijk veel op VI, zoals veel mensen. En eigenlijk doet het er helemaal niet toe voor dit verhaal dat ik Pieter Zwart ken. Dit was gewoon stoer doen.
Ja, maar ze vinden bij FC Afkikken waar we zitten, dat name droppen hier, dat vinden ze echt super chill allemaal. Dus dat is helemaal.
Ik ken allemaal wel iemand die er echt veel van houdt.
Die dan altijd.
Maar echt, ja, heel vet dat je Pieter
zei. Nee, ja, thanks.
Kun je nog meer? belangrijk.
Nee. Maar waar ik me aan stoorde was dat er met name op VI, maar daarbuiten ook, vond ik heel veel nadruk lag op, ja, hoe zeg je dat? Ik vond dat Ajax in zekere zin als slachtoffer werd gepresenteerd van deze situatie. Van wat erg dat ze nu die goede technische directeur moeten missen. En er überhaupt heel erg werd benadrukt hoe een goede technische directeur hij was. Terwijl ik denk, ja, zich heb je zeg maar allemaal mensen zeg maar beschadigd met je gedrag. Dus
waar ik me voor, ik vond dat interview van Van der Sar niet zo heel erg sterk.
Hij gebruikt trouwens.
Het wordt eigenlijk. Zei
het wordt dat is niet
echt niet normaal. Ja. Maar dat is natuurlijk gewoon pure spanning. En achteraf, kijk, dat was geen goed interview, maar ik probeerde het een beetje in te leven. Je zit dan in zo'n situatie. Nou, je weet ook op de achtergrond allemaal wat er gebeurd is, maar tegelijkertijd is het een collega en een vriend van je. En dan is het is best wel makkelijk om dan te roepen van, weet je wat, ja, je moet eigenlijk zijn, dan moet je die gast gewoon afvikken en je handen inderdaad helemaal ervan aftrekken. Dat is het misschien wel het correcte om te doen, maar je hebt ook gewoon met persoonlijke relatie te maken. Dus ik snap wel dat dat voor zo iemand als hij er dan staat. En eigenlijk is het enige wat, volgens mij was Hans Krij die het interview deed. En dat is ook weer zijn werk. Die wil hem gewoon zo hard mogelijk uitspraak zeg maar ontlokken. Dus ik snap eigenlijk ergens zijn ongemak wel.
Ik had nog één dingetje van een hele andere orde. Dat gaat, gaat over de kleedkamer, de cultuur in de kleedkamer. En over voetballers gaat altijd iets uit dat ze een beetje macho guys zijn en veel geld verdienen. Maar wat wij wel eens heel af en toe delen is dat voetballers ook best wel gierig zijn. En dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de hoeveelheid shampoo die spelers meenemen naar de kleedkamer. Dat moeten jullie toch herkennen.
Ja, man.
Er is altijd zeg maar bijvoorbeeld één speler in een groep van 20 die daar één fles shampoo mee heeft. En dan stapt dan de douche en dan zegt hij, hey, geef een beetje shampoo, dan geef een beetje shampoo. Dan weet je, dus dat, en dan is binnen no time die fles leeg. En dan is er op een gegeven moment is altijd eentje die het zat is. En dat gebeurde van de week. Ik kwam onder de douche en lag de hele vloer bezaaid met allemaal flessen shampoo. In dit geval Maduka Okoye had gewoon, die was het zo zat dat we al zo gierig aan doen waarom die shampoo. Dat die heeft gewoon 20, 40 flessen ingekocht. ik herinner me ook, Thomas, jij was volgens mij ook bij. Een paar jaar geleden was het zo'nzelfde verhaal. Toen kwam 's ochtends Giuliano Wijnaldum kwam met een boodschappentas tot een nok toegevuld met allemaal flessen shampoo. En die kwam zoiets aan. Ja, omdat jullie allemaal zo koude gierig zijn, heb ik voor iedereen shampoo meegezet.
Zou Luigi Bruins gewoon in huis nemen, hè? Denk je niet?
Ja. 100%.
En toen vroeg ik me, zijn jullie, zeg maar, je hebt ook types die wel shampoo hebben, maar dan die bewaren dat in hun kluisje. En die doen dan een klein beetje shampoo op hun hand. En die lopen dan zo naar de douche, zodat ze het niet hoeven te delen met de rest van de ploeg.
Ik was een profiteur, man.
Ja? Ja, ik was een profiteur. Hoe dan? Gewoon handje op.
Ja, gewoon even dat. Ja. Van pakken bij Thomas Oudekot had altijd, volgens mij in zijn toilet als zit altijd even pakken.
En die wist je te vinden ook.
Ja, er zat twee stoelen naast me. Dus altijd wachten tot hij
de douche
kan op je hand doen. En dan zat hij weer te kijken van, wat heb je daar? Niks. Ja.
Ja, toen dacht ik, dit symboliseert voor een deel ook een beetje de mannenkleedkamer. En jij hebt ervaring in beide kleedkamers. Ja, zowel in de mannen als in de vrouwenkleedkamer.
Ja.
Is daar een soort fundamenteel verschil aan te wijzen?
Goeie vraag. Ik denk, want het was sowieso gek, want ik zat dus zeg maar, ik speelde dus bij Zwift op het Olympiaplein en ik zat denk ik tot mijn 14e of zo gewoon in die kleedkamer. Maar toen ik zo 15, 16, 17 was, dan krijg je dus
moest je alleen
je eigen. Ja, best wel droevig is dat. Ja,
gaat er wel een hoop vreugde van het voetbal gaat er wel verloren. Want het is eigenlijk het mooiste gebeurd in de kleedkamer.
Maar het is ook echt niet goed voor je presteren of in ieder geval zelf. Ja, je kan toch ook een beetje worden meegenomen door die sfeer. En stel voor, je zit er niet lekker in. Weet ik veel, of de warming-up is niet helemaal goed gegaan. Dan kan dat nog meer in je hoofd gaan zitten als je dan in je
eentje zit je dan na de warming-up ook niet?
Bij de wedstrijdbespreking kwam ik er dan wel bij. Ik denk dat er werden... Ja, dit is een beetje een inkoppertje, maar het is toch, zeg maar, bij de jongens dat er wel best wel... op een objectiverende manier over vrouwen werd gesproken.
Dat kennen wij niet.
Dat kennen jullie niet,
hè? Probeer eens even uit te leggen.
Gewoon over lekkere chicks, ja. En het is trouwens, hou ik ook iets te veel het hand boven het hoofd van het vrouwenvoetbal als ik zou doen alsof het daar nooit over lekkere chicks zou gaan. Maar ik denk wel, al was het maar omdat het soms relaties waren binnen het team, dat die toon wel anders is of zo.
Ja.
Ik denk, wat ik soms fijner vond aan met de jongens spelen, is dat vaak als er spanning in de lucht hangt, slaat eigenlijk direct gewoon een vlam in de pan.
Dat is wel herkenbaar.
Ja.
Bij vrouwen smoort het een beetje natuurlijk.
Dat kan langer duren. En ja. Ja, het is...
Je noemt het wel een interessant ding, vind ik. Zeg maar, relaties binnen het team. Ik bedoel, dat hebben wij natuurlijk nog nooit meegemaakt.
Nee ja. Nee.
En,
niet dat je weet, in ieder geval.
Nee, ja, niet dat ik weet, inderdaad. Klopt. Maar hoe ga je daar als team mee om? Want ik kan me best wel voorstellen dat dat best wel ingewikkeld kan zijn.
Ja, klopt. Ik heb zelf nooit in zo'n situatie gezeten. Ik heb wel ooit op trainingskamp... moesten allemaal van die vertrouwensoefeningen gaan doen.
Oh, ja. Oh wat dan?
Over, nou ja, weet je, over de streep en zo. Ja, ja. En je laat vallen. Maar ook dat je dan rondliep door een kamer met een A4'tje op je rug.
Ja, mooi. En wel, wat stond er dan?
Nou, toen heb ik dus ooit een move gemaakt op een medespeler. Ja. Omdat je moest natuurlijk iets heel kwetsbaars opschrijven. Ja, ja, ja. Maar toen had ik gewoon op haar rug geschreven van... als het uit is met puntje, puntje, dan weet je me te vinden. Maar domme was, ik had het met een rode pen geschreven. En iedereen had een gewoon blauw of zwarte pen. Dus toen heb ik nog eens van achtervolgingsscène gehad daar in die bungalow. Dit was een meisje die een relatie had met een ander meisje uit het team. Dus haar partner kwam erachter dat ik dit zeg maar op haar rug had geschreven.
Het lijkt me ook niet dat die oefening helemaal daarvoor bedoeld is.
Nee, klopt.
Iemand wil opzetten op overspel.
Ja, klopt. Nee, dus dat nam ik zelf ook een beetje met een korreltje zout. Maar ja, hoe ga je daarmee om? Vaak, wat ik soms deed was met trainingspotjes wel, dat ik heb oprecht een theorie dat dus mensen die in een relatie met elkaar zitten sneller naar elkaar pasen.
Ja.
Dus als dan een van de twee de bal had, dan gaat die ander iets meer afdekken, want die wordt sneller gezond.
Kon je al gokken, ja, dat je...
Als dat een indicator zou zijn dat je een relatie met elkaar hebt, dan heb ik wel een hoop relaties. gasten die alles naar elkaar spelen op de training.
Ja, en ook een hoop gasten die in principe niet heel graag in verband gebracht willen worden.
met zo'n relatie, ja. Oké.
Oké, dan gaan we het hebben over idolen, mensen die we adoreren en waarom. Klopt het dat jij iets hebt met spelers die zich onderscheiden in de rubriek persoonlijk van VI? Dat is een soort standaard rubriek waarin spelers zich een beetje vertellen wat voor hobby's ze hebben, wat ze leuk vinden.
Heb jij wel eens ingestaan, toch?
Ja? Thomas ook.
Nee.
Oh, je hebt er nooit ingestaan?
Volgens mij niet.
Ah, oké. Ja, ik heb er wel eens ingestaan, ja. Maar ik weet niet of...
Dat was wel een persoonlijk doel van me, maar ik heb het nooit
gered. Wat had vriend denk je bij hobby's? Schilderen?
Pianootje? Gitaar spelen?
Ja. Kunst.
Ja, interessant.
In zijn eentje.
Ik heb
solistische dingen doen.
Ik heb serieus gisteren in mijn berging geprobeerd om hem op te zoeken in een soort oud plakboek, maar ik kon niet vinden. Maar klopt dat? Het
zou wel leuk zijn als ze dan bij boeken inderdaad, want mensen zeiden altijd Zlatan, maar dat het...
Ja,
dan
of zo... de ontvoering van Heineken.
Oh, ja.
En nu is het Rich Dad Poor Dad.
Zlatan is denk ik meer jouw tijd, ontvoering van Heineken is mijn tijd.
Ja. Ja, nee, ik dacht het zou leuk zijn als dat dan nu de geschiedenis van mijn seksualiteit wordt.
Ja, dat was vet geweest.
Bestaat het eigenlijk nog? Die rubriek.
Ik vond het...
Kun je dat Pieter Zwart even...
Misschien kun je dat bij VI gaan doen.
We hebben een kort lijntje met Pieter Zwart. ik weet ook niet meer of het in staat. Maar ik was wel al... Er was een soort van verandering gaande. Want het waren eerst altijd echt precies dezelfde vragen. En dat was juist ook de charme. En op een gegeven moment gingen ze het steeds meer aanpassen naar die persoon. Maar toen werd het steeds meer zoals al die andere interviews die er toch al stonden.
Ja.
Maar ik vond dat altijd wel de leukste rubriek.
Ja.
En de grootste uitblinker was natuurlijk, vond ik wel Victor Fischer. Die was toen met allemaal Italiaanse cinema uit de jaren 50 kwam aanzetten.
En toen dacht je, dit is my guy.
Ja. Dus ik was wel heel erg fan van hem toen.
Als ik zou vragen, wie heb je bijvoorbeeld al tot idool verklaard? Is dan Victor Fischer de eerste die te binnen schiet?
Ik was dus ook heel erg fan van Van der Sar trouwens.
Oh ja.
Tot dat interview.
Eigenlijk is dat de laatste tijd wel minder.
Nee, ik heb één keer eerder in een voetbalpodcast gezeten. Zei ik, Edwin van der Sar was mijn laatste stop voor de vrouwen. ik was zeg maar toen ik 15, 16 was... Ik heb een soort zieke crush gehad op hem. Zelfs tot het punt dat ik ben met mijn ouders op vakantie gegaan naar Manchester.
Ja.
En toen hebben we nog een dag. Toen heeft mijn vader een soort van via belastingdocument, of ik weet precies wat.
Achterhaald
waar die woonde.
Fuck. Niet helemaal APG-proef, denk ik.
Ja, toen zijn we daar naartoe gaan rijden. Mijn moeder zat mokkend op de achterbank van wat zijn we in godsnaam mee bezig. Maar het was een soort villa-wijk net buiten Manchester. Ja. Dus je kwam helemaal niet... er stonden geen huisnummers. Dus het was heel moeilijk. We wonen waarschijnlijk... Rio Ferdinand woonde om de hoek waarschijnlijk.
Ja. Dus maar niet per se het toonbeeld van een hele aantrekkelijke man of zo.
Nee, ik weet niet. Ik denk, ik heb zeg maar, dus toen ik...
toch eerder in het rijk met Rob van Dijk zou ik willen scharen. Niet.
Rob van Dijk.
Ja, gewoon een beetje qua uitstraling. Maar vind ik.
Ja, ik weet, ik heb...
Hij was wel echt goed toen. Dus dat...
Ja, het was wel eens een tijd dat... Ja, ik denk dat ik een beetje... Want ik kwam er dus zeg maar toen ik een jaar of 18 was achter van... Oké, ik val eigenlijk op vrouwen. En dan tot die tijd heb ik gewoon heel... Een heel raar scala aan mannen.
Kom je bij Edwin van der Sar.
Ja.
Doe dan Edwin van der Sar maar.
Ja. Als ik het echt niet meer weet.
Nee,
zeg
ja,
maar, in de ontwikkeling naar de achterkomen dat je op vrouwen valt... Dan is van der Sar gewoon
een soort tussenstof.
Ja, een bekende tussenstof. Ja. Nee, ik weet nog wel welk moment... Het was 2008, toen werd Nederland uitgeschakeld door Rusland, volgens mij. En toen moest hij huilen aan het eind van die wedstrijd, omdat het zijn laatste interland was en we niet zo ver waren gekomen.
Ja.
En toen sloeg de vonk over. en toen heb ik dus heel lang wel een ding voor hem gehad, maar meer gewoon een soort van voetbalidool, zou ik zeggen, dan onder die categorie valt Fischer meer.
Ja,
en,
bij jouw compagnie denken.
Ja. En Ronaldinho had ik. Dat was eigenlijk de voetballer waar ik het liefst naar keek vroeger. Ja.
Deed hij ook wel eens na?
Nee.
Heel veel feesten, denk ik.
Nee, ja, ik zou wel willen dat ik een speler was. Kijk, ik weet dat veel mensen adoreren iemand die toch enigszins op diegene... Omdat je...
Ik denk niet dat het zo is, man.
Ik heb het tegenovergesteld, denk ik.
Ja, en dus niet. Je hebt compagnie.
Ja, compagnie is wel uitzonderlijk. Maar bij Ronaldinho heb ik dat wel van dat, zeg maar dat... zo schaamteloos en fearless voetballen en gewoon alleen maar plezier hebben en lol maken en geen ernst van het spel inzien, dat spreekt me heel erg aan.
Ik denk dat best wel mensen eigenlijk een soort van twee hebben. Dus eentje wat een beetje in jouw type spelen bijvoorbeeld die je echt zou willen zijn en wat dan misschien, ja, het is niet per se realistisch, maar het is wel jouw stijl en iemand anders die juist alles heeft wat jij niet hebt.
Ja, dat is, ja. Dat is,
omdat je dat dan maar... misschien een beetje, ja, het gras is toch groen aan de overkant en je zou eigenlijk dat willen zijn. Dus ja, dat had ik met Edwin van der Sar was dan mijn...
dacht ik dat Van der Sar ook jou helpt.
Ja, dat is gewoon een hele degelijke allround keeper was het. Maar die was dan overal heel erg goed in.
Ja.
En dat was zeg maar echt mijn idool en zoals wie ik wilde zijn.
En wie was die tegenhanger dan?
Manuel Neuer.
Ah.
Want die speelde, daar heb ik...
clown.
Ja, vorige week al, die speelde alsof hij op een plein staat. Ja, dat heb ik nooit echt gekund.
Ja.
En die... Maar dat zou ik eigenlijk, dat vind ik eigenlijk veel vetter.
Ja, dat is ook vetter.
Als je dat ziet, dan zie je... Die gast maakt volgens mij zijn... Ze hadden toen allemaal problemen met keepers in Duitsland. Dus was hij heel jong. En toen werd hij ineens eerste keeper op het WK.
Ja.
En die, volgens mij een van zijn eerste wedstrijden... kopte hij een bal weg op de middenlijn. Zeg maar nadat de corner werd weggewerkt... en kwam hij als zo'n raket zo... tussen nog twee spelers doorvliegen. Ja. Dat zie ik mezelf niet zo snel doen. Maar dat is wel een soort van type
schrijf... Hoe je eigenlijk zou willen zijn. Ja. Dat kan ik me voorstellen. En jij?
Ik had altijd Del Piero.
Ja, dat dacht
toen ik.
Ja.
Toen ik jong was.
Ja.
Dus ik heb echt... Wij gingen zelf nog naar Italië, maar in Italië kon je altijd die goedkope shirtjes kopen met
schitteren met dat logo erin. Zeg maar,
dus het was bij ons zeg maar altijd speuren wie er in onze vriendengroep naar Italië ging en dan gaven we ze geld mee en dan moesten ze weer met zo'n shirtje van Del Piero terugkomen.
Ja.
Dus ik had krankzinnig veel van die Juventus shirtjes.
Hoe ben je fan van hem?
Ja, dus hij is niet zo is wel fucking goed, maar niet zo per se zo eentje waar je dan... Waar iedereen fan van was.
Ik weet het niet, man. Hij had een geweldige trap en ik vond gewoon zijn verschijning mooi. Hij had echt een zieke touch, zeg maar. Dus, dus heel veel gevoel.
Maar hoe jong was je, zeg maar, toen je echt...
Dat is een basisschool geweest.
Want ik denk, volgens mij is er op zo'n moment ook helemaal niks voor nodig. Want ik was bijvoorbeeld ook fan van Christian Vieri. Maar ik zou helemaal niet meer weten. Ja, het was gewoon een bonk in de spits, weet ik. Maar,
je kon ook niet zoveel zien als nu. Maar je kon wel Italiaans voetbal en zo kon ik wel wat zien. Daarna werd Totti. Daar ben ik ook nog een gruwelijk fan van geweest. En toen kwam Van Persie, toen werd het Van Persie.
Deden jullie ook dingetjes uitknippen en zo uit kranten?
Nee.
Nee.
Ja, ik kan me nog herinneren dat ik dan in een of andere basisschoolagenda had ik dan van die krantenknips wat over Vieri ging. Terwijl dat boeit het. Dat ging over dat hij volgens mij... Een keer weigerde die op de bank te zitten, want dan vond hij zichzelf te goed voor. Kon hij beter gaan trainen.
Had je uitgeknipt.
Ja, dat is toch raar. Waarom doe je dat als kind?
Hij had in Italië, weet ik wel, een hele populaire podcast samen met Antonio Cassano.
Ja, zo. Ik kan me ook wel voor.
Gigantisch veel mensen. Nou, want het is allebei een beetje. Volgens mij was hij ook een beetje enfant terrible. Ja, man. Christian Vieri. Dus die maken met z'n tweeën een podcast.
Zo, die hebben zoveel meer te vertellen dan wij zeggen.
Ik zou het wel heel graag willen.
Die in Genua bij Mozart Torpje op zoek. Ping, ping. Ja. Daar kom je. Cassano kan je zeg maar iedere dag in hetzelfde ontbijt denk ik tegenkomen. Ja. Flikt hij zo'n hele dikke Mercedes gewoon op het zebrapad van tevoren. Komt hij in echt zo'n slecht Italiaans trainingspakje. Ja. En dan gaat hij dus even croissantje eten, vaak koffie drinken. Dan gaat hij padellen. Dat is wat hij heel dag
lekker
doet. Het is wel echt een mooi leven. Ja.
Ik had dat momentje met de compagnie, dat heb ik niet verzonnen. Dat was echt een paar jaar geleden dat ik opeens in een sportschool stond met hem. En niet op de foto durfde. Ik wilde gewoon een beetje cool.
Is zijn hoofd echt zo groot ook in het echt?
Ja, groot, wel groot lijf ook. Maar,
was hij in Nederland deze?
Nee, we waren allebei op trainingskamp in Alicante. En hij speelde of als trainer bij Anderlecht, als ik me niet vergis.
Allebei, denk ik.
Ja, als trainer spelen van Anders, klopt. Dat klopt, ja. En toen, ik het was wel een moment om eventjes een keer een fotootje te maken met hem, dacht ik zo. Maar ik durfde niet of ik wilde een beetje stoer doen of zo. Hebben jullie wel zo'n foto's met mensen, met idolen? En ik niet dat je 10 bent, maar dat je zeg maar vanaf 16 of zo, dat je dan nog met iemand op de foto gaat.
Ik heb zelf wel, maar dit zijn allemaal dus net niet momenten dat ik heb. En op een gegeven moment was duidelijk, speelde Ajax tegen Arsenal. Echt lang geleden. Ik was wel best jong, maar mijn broer was wel wat ouder. En toen zijn we dus, wisten we dat ze in het Hilton zouden zitten, Arsenal. En Bergkamp speelde daar toen nog. En toen zijn we dus met het hele gezin gaan ontbijten bij het Hilton.
Jullie hebben allemaal een soort, familieuitjes allemaal om jouw idolen te zien.
Dus jullie ouders deden wel veel om jullie, dat was wel mooi. Ja.
Klopt. En mijn moeder was heel, die was weer best wel verbolgen. Nu over.
Super gefrustreerd.
Nee, over hoe duur het was om daar te ontbijten. Dus die stond allemaal nog die broodjes zo in de tas gaan stoppen. maar ze kwamen maar niet. En toen hebben mijn broer en ik echt nog 2 uur op dat bankje voor het hotel gezeten. Totdat ze eindelijk kwamen. Ze gingen toen, dat vond ik ook heel intrigeren toen gewoon een soort van alleen maar de benen strekken of zo.
Ja, zo'n wandeling maken.
Ja. Maar er was op een of andere manier afgesproken dat er echt geen foto's mochten worden gemaakt. Dus toen, dat was echt een enorme lange aanloop.
Ontbijt voor niks.
Ja, ze zaten echt in de motregen daar 1,5 uur te wachten. En toen liepen ze langs. Was het ook zeg maar heel makkelijk om heel veel stil te staan. Maar het is gewoon niet gelukt.
Ik ben een keer belazen door Regie Blinken. Na de training van Feyenoord. Sowieso
dat is wel belangrijk om even te benadrukken. Dat bedoel je toch, dat wij een keer een soort van quiz hadden gewonnen?
Daar gaat het niet over.
Ja, tegen Galit Boularus, toch?
Thomas en ik zaten op Clubhouse toen het nog gaande was, 1,5 jaar geleden. Dan hadden we een quiz gewonnen en er was ons een nacht in Droompark of Roompark, weet ik veel wat. En die hebben we echt nooit gekregen. En Regie Blink organiseerde dat ding, toch?
Ja, maar daar gaat het niet over. Dat realiseerde ik me later. Maar ik ging
met 2 keer genijd door Regie Blink.
Dat is niet helemaal. Maar vroeger ging ik best vaak ging naar de training van Feyenoord kijken met mijn broertjes en mijn vader. Ja. En dan ging je daarna met al die spelers op de foto. Ja. Ik heb al die foto's heb ik nog. Nog een foto met Julio Ricardo Cruz. Ja. Dat is echt mijn favoriet. Maar ook Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuijten. Maar ja, dus ook toen Regie Blinken daar nog speelde. En toen zei ik, hey, Regie, mag ik op de foto? Ze zei, ja, dadelijk. Ik ga eerst even douchen en dan kom ik terug. Ja. Ik heb gewoon, denk ik, 1 uur gewacht of zo.
Ja, dus dat is niet flex.
Dat breek je hart toch even.
En nu weet je van hij was natuurlijk nooit van plan om terug te komen.
Je had het kunnen weten met de vakantie ook, hè?
Nee. Maar dat is wel echt lullig, man. Dat breekt echt. Dan,
ja, is pijnlijk.
Hoe oud was je?
Als voetballer besef je niet dat je gewoon harten breekt, zeg maar.
Hebben jullie ook gehad dat je vroeger dingen ging kopiëren, zeg maar, van spelers? Die ze na ging doen?
Ja, tuurlijk.
Zoals?
Wat deed je dan bijvoorbeeld?
Ja, vrije trappen. Juist mijn fascinatie voor vrije trappen is daar begonnen.
De aanloop van Ronaldo heb ik ook zeker geloofd. Ja. Beetje wijd, 7 passen naar achter. En dat rare.
En dan breed spelen.
Leuk, niet leuk.
Aanloop van Hooijdonk met die hakkenbillen. Ja. Ken je die nog?
Ja, zeker. Ja. Maar wat deed jij daarna?
Edwin Zoetebier in je handschoen tuffen. Ik wist helemaal niet waarom dat moest toen nog.
Dat is wel vet.
Ja, dat zag ik dan. En ik had ook...
Kooltruitje ook.
En had ook Edwin Zoetebier had witte keepersokken.
Oké, okay,
Dus, en ik speelde gewoon bij de plaatselijke VV in de F5. Ja. Maar toen had ik wel, zeg maar, voor mijn verjaardag had ik witte keepersokken gevraagd. Dus was ik volgens mij de enige amateurkeeper die dan met witte keepersokken...
Ik begon eigenlijk bij Edwin Zoetebier.
Ja, bij Edwin Zoetebier. Ja, zeker.
Mooi. En is dat ding met Victor Fischer, ik had het idee dat ook komt doordat je zijn een beetje zijn piekerende geest wil begrijpen. Of dat je je daar een beetje verwant aan voelt of zo, klopt dat?
Ja, ik heb zelf gewoon op meerdere momenten... Ik denk dat misschien omdat ik zeg maar als meisje bij de jongens speelde... raak je wel iets meer... Ja, ik heb zeg maar zo vaak commentaar gehad van ben je... Want ik zag er dan vroeger heel, ja, jongensachtig uit. Dan werden... Maar ik was dan een meisje... Maar jongens werden dan raakte heel erg in paniek als ze erachter kwamen dat ik een meisje was, zeg maar. Mm-hmm. Vanaf waren ze aan het verliezen van een meisje, blijkbaar. Mm-hmm, yeah. In ieder geval, ik speel in een team met... dat wat officieel nog wel als vrouwenteam doorgaat, zeg maar. Mm-hmm. Het is best wel een mix aan, ja, zeg maar, queere types. Dus het zou me wel een beetje duur betaald komen. Dus als ik dan niet meer af zou spelen naar alle mensen met lang haar of zo. Maar nee, ja, het was een beetje lang aanloop naar een antwoord van dat nadenken misschien, ja, is begonnen omdat je een beetje overbewust wordt van jezelf.
Ja.
Maar hoe dan ook heb ik misschien überhaupt niet echt het perfecte hoofd daarvoor. Maar ik vind dat bij Fischer wel boeiend, ja.
Mm-hmm. Ja, ik snap het.
Hebben jullie bepaalde eigenschappen van, het hoeft niet per se van idool te zijn, maar van mensen waar je zeg maar echt tegen opkijkt? En het hoeft niet eens per se voetbal gerelateerd.
Dat is een beetje een lijn van Ronald. Ik hou van mensen.
Nee, ja, ik vind het wel een mooie vraag. Maar je moet dus van jezelf zeggen dat je een mooie eigenschap van degene waar je het meest tegen opkijkt, dat je die zelf ook hebt.
Nee, zeker niet. Je hebt gewoon of een eigenschap van gewoon een bepaalde karaktereigenschap.
Ik hou zeg maar van mensen die op een verjaardag fearless beginnen te zingen of te dansen. Gewoon zonder enige gereserveerdheid of shen. Dat vind ik altijd gruwelijk om te zien. Daar ben ik altijd een beetje jaloers op.
Dat is mooi.
Maar dus dit is in het algemeen, het is niet per se op het veld.
Ja, nee, mag ook op het veld zijn, maar...
Oké, okay. Ja. ik moet ook wel direct aan dansen denken, maar dat is meer gewoon een afgunst van mensen die kunnen dansen. Want ik heb zelf dat ik dan gewoon, ook als ik niet dans, als er niet eens een danssituatie in de buurt is, dat mensen tegen mij beginnen over hoe slecht ik dat kan. dus dat is wel...
Dan kunnen wij denk ik allemaal wel over
Ja, Bart kan wel een beetje dansen.
Bart heeft gewoon zo'n...
Hoe gaat hij ook weer?
Ja, zo. Gaat zo te pas en te onpas.
Hij heeft dit al zo vaak. Ik herken mezelf er ook echt helemaal niet in, maar hij blijft het gewoon... Maar goed.
Ik ben altijd wel jaloers naar mensen die... goed kunnen functioneren op een nacht van 6 uur slaap. Ja. Die zijn er. Mensen die gewoon... Ja. Mijn vriendin, die heeft echt niet zoveel slaap nodig. En die is mes scherp in de ochtend. Ja, dat vind ik echt...
kan je niks meer voorstellen.
Dat staat heel ver van jou vandaan.
Ja, staat heel
kan je aan Thomas zien dat hij slecht slaap heeft, Bart?
Vandaag?
Nee, gewoon überhaupt?
Ja,
dat kan je zien. Ik heb een antwoord en een vraag. Okay. Of, waar ik ook jaloers op ben, is dus... Want ik heb nu naar aanleiding van het boek best wel veel interviews gedaan. En ik zeg eigenlijk... Tot nu toe gaat het nog wel, maar ik zeg eigenlijk structureel meer dan ik zou willen zeggen. In dat soort situaties dat ik dan... maar en dan ben ik dus altijd een soort van... Dan denk ik, roep de Matthijs de Ligt in je naar boven. Die gewoon, zeg maar, eigenlijk scheid heeft aan... het leuke interview, maar wel nooit meer zegt dan de bedoeling.
Lijkt me een slecht idee.
Klopt, maar toen vroeg ik me dus af, van, of dat vroeg ik me net al af, van klopt het nou? Mensen vaak om me heen zeggen altijd, hebben het over mediatraining, maar ik ga niet echt om met poppenballers. Ik weet gewoon, krijgen jullie nou media? Zeg maar, is dit nou een ding?
Je doelt waarschijnlijk op dat voetballers altijd hetzelfde zeggen voor de camera.
Ja.
Ja, dat is denk ik gewoon een soort van zelfbescherming. Dat als
je... Nee, klopt. Maar ik zou dus ook best zelfbescherming willen opgooien voor mezelf. Maar
jij gaat
toch
gewoon zelf lullen. Gewoon.
Ja. Ja, dus ik vind het wel knap.
Ja,
maar ik denk dat best veel spelers hebben gezien dat als dan een journalist wat vraagt en iemand zegt een keer of die spreekt zich uit, dat daar zoveel aandacht voor komt. En omdat je dat gewoon uit de weg wil gaan, dat je dan maar gewoon een simpel antwoord geeft.
Ja, maar goed, ik vind het wel knap dat je dan direct die trucjes hebt van de vraag herhalen. Of zo zeg ik, denk inderdaad.
Ja, dat is wel automatisch.
De Kenneth Vermeer.
Ja. Kenneth Vermeer, ja, geweldig.
Oh, wat is dat ook weer?
Dat is de koning van het herhalen van de vraag.
Kenneth, wat vond je van de wedstrijd? Maar ik van de wedstrijd vond.
Ja, maar dat is niet expres. Nee, ik denk dat je zeg maar net zoals praat in de wij-vorm. In plaats van zelf of je.
Ja, ja de derde persoon.
Ja, ik denk dat je...
Ja, je speelt gewoon geen goede tweede helft.
Ja, je speelt... als ik dat zeg maar, van mezelf terug hoor, dan word ik helemaal gek. Maar ik doe het wel, zeg maar, regelmatig.
Ja,
ik deed het wel regelmatig. Maar ja, dus het gaat ook gewoon om... Ik denk dat je automatisch kopieert wat andere mensen al doen. En je krijgt ook dezelfde vragen altijd. Dus dat helpt ook niet
precies.
Mee.
Ja, precies. Dat is ook zo.
Ik denk tijd voor de aanraders.
Aanraders, ik ben benieuwd.
De afsluiters, je hebt lang kunnen nadenken.
Oh ja.
Nee, je nieuwe boek?
Nee, ik dacht wel nog aan een boek, maar dat is niet mijn eigen boek.
Noem je eigen boek ook even.
Oké, mijn eigen boek. De geschiedenis van mijn seksualiteit, uitgegeven door Das Mag, onder de naam Toby Lakmaker.
Ja, joh, knippen er toch uit.
Dan heb je nog een nieuw boek, dat heet Make Women Come. Daarvan heb ik gehoord dat het goed is, van Nina de La Parra. Maar ik heb het nog niet gelezen.
Je hebt een boek die je zelf nog niet hebt gelezen.
Nee, okay,
ja, ik zie dat Fries het een hele interessante titel vindt.
Ja, ik zag het weer over uit.
Ja, ik dacht misschien. Waar gaat het ook over? Weer gewoon. Ja. Nou, ik denk dat het ook antwoorden op de vraag biedt die in de titel staan. En ik vind dit heeft niet heel veel te maken met wat we nu hebben gezien, nee, maar, of hebben besproken. Maar Queen and Slim. Dat is een film.
Ja, heb ik gezien.
Hebben jullie gezien? Die is gezien. Toch...
Dat is op die Bonnie en Clyde.
Ja,
dat heb ik ook gezien. Ja, dat is vet.
Dat vind ik echt... Dus het is inderdaad een soort van Bonnie en Clyde-achtig film, maar dan over een Black Lives Matter Amerika, zeg maar. En ik noem het omdat ik heb die film toen zelf in Amerika gezien en ik dacht, dat komt naar Nederland, dat wordt een enorme hit. Volgens mij kwam toen ook COVID en zo vlak daarna. Dus het heeft nooit helemaal publiek gevonden.
Ja. Right. Je had een hele goede.
Ja, nou ja, vorige week heb jij iets met Tom Egbers in Schotland aangeraden. En
Tom Schotland.
Toen vertelde je dat het plaatsvond in Aberdeen, geloof ik.
Was Dundee.
En dat 1 op de 3 mensen daar kook of heroïne verslaafd was.
Het was een andere soort drugs.
Alles was verzonnen.
Alles was verzonnen, ja, Dundee. Maar goed, toen dacht ik van, nou ja, weet je, al die mensen die dachten van, nou, we gaan iets zien over Schotland en heroïneverslaving. En die zijn gaan kijken naar Tom Egbers. Die zijn natuurlijk allemaal van de koude kermis thuis gekomen. Dus ik dacht, ik ga iets aanraden waarmee deze mensen wel volledig aan de trek komen. En dat is de film Trainspotting. Gaat over heroïneverslaving in Schotland. En ik zou eventjes niet weten welk dorp of welke stad het is.
Zoals dun die kunnen zijn.
Nee, volgens mij wonen ze in een soort van dorp ergens. En allemaal verschillende prachtige karakters en prachtige cultfilm. Dus Trainspotting. En mooie soundtrack, ook belangrijk.
Nice. Ja, ik ga het toch ook een keer doen. Ik ga een afrader van de week geven.
Oh, lekker. Ja, daar is
die. Je hebt het allebei een keer gedaan. Ja. Ik zou iedereen willen eigenlijk verzoeken of je willen afraden om te kappen met al die juice channels op Instagram. Omdat... Ja, ik vind het gewoon echt krankzinnig. Als iedereen die nu iets heeft gedaan... of met een nep Instagram-account een keer wat heeft gezegd... of op een Snapchat-ding, dan worden screenshots naar buiten gestuurd. En iedereen... Ik betrap mezelf er ook soms, want het is ook afraden van mezelf.
Ik iemand die je vreest voor...
Voor zijn eigen carrière. Heb je nou verband? Dat vind ik niet aardig van je.
Wesley Hood hangt ook.
Ja, Wesley Hood. Ja, ik zie allerlei dingen voorbij komen. Maar ik heb zoiets... Kijk, bijvoorbeeld een zaak met Overmars, daar doet dan... NRC heeft er volgens mij onderzoek naar gedaan. En dat wordt dan gewoon uitgebreid gedaan. En daar worden uiteindelijk feiten boven tafel gehaald. Dat is heel belangrijk. Maar zo'n juice channel waar die gewoon letterlijk leven van de aandacht... of om mensen neer te halen. Die dus ook echt op zoek gaan naar dingen die er in sommige gevallen niet zijn. Dat vind ik helemaal niks. Dus deze week geen boek, geen niks, maar een afraden.
Oké. Ik heb een Instagram pagina. Ik heb natuurlijk dat zielige schilderijtje hangen in Haug. En dat slaat nergens op. Maar ik hou eigenlijk best wel van schilderkunst, steeds meer.
Je zat ook in een podcast laatst, toch? Over kunst.
Ja, dat is niet te aanraden. Dat was wel leuk trouwens. Leuk dat je het daarvoor aanhaalt.
Kunsthart heet het.
Kunsthart,
dat
ja. Maar dit is de Daily / Paintings. Dat is een Zweedse guy die elke die eigenlijk de mooiste werken toont. En die ook elke dag een quizje erbij doet. Waarin die uitlegt van hoe kan je een Monet van een Van Gogh onderscheiden. Of een Dali van een Miro of iets in die richting. En je steekt er ook nog wat van op. En ik denk dat niemand dit gaat doen. Maar ik vind het echt een leuke pagina.
Ga je doen?
Ja, ik ga het doen.
Even kijken. Nee.
Ik ga wel doen.
Kijk maar wat je me doet. Een liedje om af te sluiten. Die is ook voor jou. Thomas gaat het niet doen. We gaan uit met een liedje.
Ja.
Die is ook voor jou.
Met Marcy Me van Jay-Z. Mijn favoriet van Jay-Z. En Jay-Z is ook een favoriet van mij.
Nice.
Cool. Het was leuk. Dankjewel voor je komst.
Hey. Dank jullie wel.
Tabé. Zeg je dan?
Zeg ik al. Tabé nog een keer.
Marcy me, streets is my artery, vein of my existence, I'm the Gotham City heartbeat, I started in lobbies now, Polly with Saudis. I'm a Sufi to Goofies. I could probably speak Farsi. That's poetry, Greek, a coca leaf in my past. Came through the bushes smelling like roses. I need a trophy just for that. Old Brooklyn, not just new shit. Shit feel like a spoof. Fat laces in your shoe. I'm talking busting off the roof. Hold a Uzi vertical. Let the thing smoke. Y'all flirting with death. I be winking through the scope. Shout out to all the murderers, turn murals, plural, fuck the federal bureau. Shout out to Nostranad, flushing that Myrtle, all the county of kings, may your ground stay fertile. Shout out to Big Papa, Daddy Kane, heroes, thus concluding my concerto. Marcy me.
Must be in the air. Marcy, Marcy, me, just love.